Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Exodus 4, de eerste 17 versen. Exodus 4, vers 1 tot en met 17, daar luidt Gods woord als volgt. Toen antwoordde Mozes en zei, dit is de halverwege het gesprek, de ontmoeting die Mozes en de Heere hebben. De Heere ontmoet Mozes in de brandende braambos. De kinderen kennen dat verhaal wel, hè. En dan, dat zal ik straks ook nog uitleggen, dan gaan we zo halverwege die ontmoeting, vallen we daarin. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zei tegen hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zei, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang en Mozes vluchtte van haar. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God van hun vaderen, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En de Heere zei verder tegen hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en zie, zijn hand was melaats wit als sneeuw. En hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, ze was opnieuw als zijn ander vlees. Het zal geschieden, zo zij niet geloven, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge, zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Toen zei Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens de mond gemaakt, of wie heeft de stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu, ga heen en ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. Maar hij zei, och Heere, zend toch door de hand van degene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toorn van de Heer over Mozes en zei, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan en u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, en ik zal ulieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken, en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn, en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 4, en daarvan de versen 2 tot 4. En de Heere zei tot hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zei, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang en Mozes vluchtte van haar. Toen zei de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en zij werd tot een staf in zijn hand. Boven de preek heb ik geschreven, wat is er in uw hand? Wat is er in uw hand? Een drietal gedachten, een diepe vraag. Tweede, een eenvoudig bevel. En het derde, een verregaande bemoediging. Dus het thema is, wat is er in uw hand? Een diepe vraag, een eenvoudig bevel en een verregaande bemoediging. Het eerste is dus een diepe vraag. Gemeente, er zal bij u in uw leven vast wel eens wat mislukken, hè? Bij de kinderen ook wel, toch? Als je mooie tekeningen aan het maken bent en je bent mooi op weg en dan ineens doe je wat verkeerd. Of je broertje of je zusje komt en die heeft er nog helemaal geen verstand van en die denkt, ik ga de tekening afmaken, hè? Maar die kan nog helemaal niet kleuren, dus die trekt er zomaar streep overheen. Je tekening mislukt. Kun je hem wel weggooien, denk je dan? Of op school, dat je een toets moet maken en het gaat helemaal niet goed. Je hebt heel hard geleerd en toch wil het niet. Eigenlijk zijn dat nog niet zulke heel erge dingen. Hè? Er zijn ook wel dingen die mislukken kunnen, die wel erg zijn. En dan zeggen we eigenlijk niet zo gauw mislukken. Dat zijn vaak de hele verdrietige dingen van ons leven. Dat je bedrijf failliet gaat bijvoorbeeld. Of dat je verkering uit is gegaan. Of dat je ernstig ziek wordt. Of dat je in een rolstoel terechtkomt. Dan zeggen we niet meer de dingen zijn mislukt, maar het wil gewoon niet meer. Hè? Het gaat niet goed. Psychisch gaan dingen niet goed. Het allemaal niet rondkrijgen. Je had plannen, maar die zijn mislukt. En je dacht dat het allemaal goed zou komen. En toch, weg. Alles weg. En dan kun je zomaar heel somber van worden. En denken, waar is dat allemaal goed voor? En nog somberder of verdrietiger. En denken, maar Heere, waarom doet u deze dingen nou in mijn leven? Is dat nou nodig? Of de volgende vraag komt, hè, waarom zorgt u niet voor mij? Weet u wel dat ik er ook nog ben? Bent u er eigenlijk wel bij? Je kunt zelfs nog een stap verder denken en denken, ja maar, is de Heer er dan wel? Heeft het eigenlijk wel zin om te geloven? Het helpt toch niet? Wij maken heel vaak de dingen aan elkaar vast op de verkeerde manier. Wij zeggen dan, als het goed is, ja we zeggen dat eigenlijk niet. Wij zeggen altijd, ja de Heere die heeft het beste met mij voor, dat zeggen we. En wat de toekomst brengen mogen mij geleiden is Heere hand. En als je dat werkelijk mag zeggen is dat heerlijk. Dat is genade van de Heere. Maar vaak is daar al wel heel veel aan vooraf gegaan. Misschien is dat wel iets wat u ook denkt. Waarom is het eigenlijk nuttig? En dan zitten wij die dingen, zei ik net al, verkeerd aan elkaar te maken. Dan zeg je, ja, wanneer zijn de dingen voor de Heere nou goed, hè? Niet wanneer vindt de Heere de dingen goed, maar wanneer gaan de dingen voor de Heere goed? Ja, als het met mij goed gaat. Als ik het goed heb, als ik in ieder geval, als ik het moeilijk heb, als ik daar nog goede dingen over kan zeggen. Als ik zie dat het nuttig is, dan is het voor mij goed en ook voor de Heere goed. En als ik het niet zie, ja, dan is het niet goed en dan moet er wat gebeuren. En nou is het lijdenstijd. U heeft misschien gedacht, waarom hebben we dit gelezen? Hè? Het gaat niet gelijk over het lijden van de Heere, maar het gaat wel over roeping. Roeping van Mozes. En dan kunnen we ook denken aan de roeping van de Heer Jezus. Waar is de Heer Jezus toe geroepen? Dacht de Heer Jezus ook, als het goed is voor mij, is het goed voor hem? Voor mijn vader? En hij bleef bidden. Uw wil geschieden. Ja, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar uw wil geschieden. En je zou wel kunnen zeggen, het klinkt een beetje raar, maar alles in het leven van de Heer Jezus leek te mislukken. Ja toch? Het ging zo mooi. Hij ging het land door en er waren mensen die achter hem aangingen, steeds meer. En hij ging over het land door en er werden mensen genezen en uit de dood opgewekt. En de discipelen dachten al, het komt helemaal goed. En toen mislukte alles. Iedereen dacht, alle mensen die van de Heere hielden, die dachten het is allemaal mislukt toen hij aan het kruis hing. En de duivel dacht, het is gelukt. Het is voor elkaar. Alle duivels hebben gelachen toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Totdat hij zei het is volbracht. En dan ligt er juist in de mislukking zou je kunnen zeggen, voor ons het hoogste geluk. En is het belangrijk voor ons dat we daarop zien. Als het moeilijk gaat in ons leven, als we verdriet hebben. Dat we niet denken, waar is de Heer nou? Nee, dat we naar de Heer Jezus kijken en denken, maar hij is ook zo gegaan. Hij heeft het voor ons gedaan en nu mag ik achter hem aangaan. En dat is moeilijk, hè? Dat is het allermoeilijkste wat er is in ons leven. En dat zien we ook in de geschiedenis van deze morgen. En wil de Heer ons ook in bemoedigen en ons in opwekken. Dat we moeten leven vanuit hem en van wat hij doet. We hebben een klein stukje gelezen uit dat gesprek wat de Heere heeft met Mozes. Ik zei het al, hè, voordat ik begon met lezen. Dat is dat gesprek bij de brandende braambos. Als Mozes door de woestijn loopt, dan is daar ineens die struik die in brand staat. En dan vertelt de Heere hem daar dat hij de nood van Israël heeft gezien. En dat de Heere daar wat aan wil gaan doen. De Heere wil Israël gaan verlossen. En dat is allemaal fijn, zal Mozes gedacht hebben. Hij zal blij geweest zijn, tot die ene mededeling. In vers 11, vers 10, dan zegt de Heere, en dan ga jij naar Farao. Ik zal u tot de Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. En dan zegt Mozes, wie ben ik nou? Mozes ziet het helemaal niet zitten. Dat is zijn roeping, hè? De Heere roept hem en Mozes zegt nee. Vroeger was dat anders met Mozes. Vroeger, weten jullie wel, hè? Weet u ook wel, dat was Mozes een prins. Toen woonde hij in het paleis. En Mozes die dacht op een dag, en dat is altijd met hem meegegaan, dat staat niet in Exodus, maar dat lezen we in Handelingen. Als Stefanus een hele lange toespraak houdt, dan zegt hij daar dat Mozes dacht dat God door zijn hand Israël verlossen zou. Dus toen hij prins was, hè? Toen hij in het paleis woonde, dacht Mozes, ik ben geroepen door de Heere om mijn volk te verlossen. U moet eens nalezen in Handelingen, Handelingen 7. En dan gaat hij er op een dag op uit. En dan slaat hij zomaar een Egyptenaar dood. Dat was het begin van de revolutie, dacht Mozes. Toen voelde hij zich geroepen en hij wist, zo moet het. Maar het is allemaal mislukt. Fout gelopen. Mozes moet vluchten. Komt in de woestijn terecht. En wordt een herder. Hij was een prins. En hij is een herder geworden. Alles voorbij. Hoe moet het nou nog goed komen? En wat wil de Heer hier nou mee? En dan loopt hij al 40 jaar door de woestijn. En dan komt de Heer en dan zegt hij, ja, maar wie ben ik nou? Dat kan helemaal niet. Ik ben maar een herder. Ik ben geen prins meer, ik ben een herder. Wat kan ik nou beginnen tegen de farao? Neemt de Heer dat bezwaar weg en die zegt, ik ga met je mee. Ik geef je een teken. Ja, zegt Mozes, maar wie moet ik dan zeggen wie u bent? Dat is een volgend bezwaar, hij ziet het helemaal niet zitten. Wie moet ik dan zeggen wie u bent? U bent te groot en te heilig om over te spreken. En dan neemt de Heer dat bezwaar ook weg en die zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat ben ik, dat moet je maar zeggen. En dan komen we nu in het hoofdstuk waar we deze morgen gelezen hebben, want Mozes is nog niet klaar met de bezwaren. En dan zegt hij, ja, maar ze zullen me niet geloven. Dan kom ik straks in Israël, bij de Israëlieten, in het land Gozen. En dan zullen ze me niet geloven, zegt ze, de Heer is jou niet verschenen. En dan komt er een vraag van de Heer. Een hele eenvoudige vraag. Wat is er in je hand? Dat heeft u waarschijnlijk altijd zo gelezen, hè? Ik ook. Een hele eenvoudige vraag eigenlijk. Mozes heeft misschien zelf ook wel moeten kijken. Wat is er eigenlijk in mijn hand? Ik heb een staf in mijn hand. Het is helemaal niet aan gedacht. Die staf die heeft hij heel lang geleden misschien al wel. Heeft hij die van een boom afgezaagd? Dat doen alle herders. Die hebben een grote stok bij zich. Mooie sterke stok, want die hebben ze nodig. Soms moet een schaap een tikje hebben. Maar nog veel belangrijker, daar moeten ze soms een slang mee doodmaken. Of een schorpioen. En die stok gaat dus altijd mee. De struiken, waar allemaal prikkels aan zitten, kun je ermee aan de kant duwen. En als Mozes 's nachts gaat slapen, slaapt hij natuurlijk ook buiten. Ligt de stok naast hem. Een herder zonder stok is geen herder. Kunt u ook wel denken aan Psalm 23, hè? Gaat ook over een herder. Uw stok en uw staf die ondersteunen mij. Dus een staf hoort bij een herder. Altijd. Als je Mozes aanziet lopen in de verte, dan zie je al dat het een herder is. Want hij heeft zijn stok bij zich. Dus die stok, dat is dat die Mozes is, zou je kunnen zeggen. Die mislukte herder. Eerst was hij een prins. Kon je hem herkennen als prins, hè? Mooie kleren aan. Misschien had hij wel een hele mooie, dure staf in zijn hand. Maar dat is voorbij, dat is mislukt. En nu, het teken van zijn mislukking eigenlijk is dat hij een herder is geworden. Een stok in zijn hand moet dragen. En dan vraagt de Heere daarnaar, wat is er in je hand, Mozes? Het is dus niet zomaar een vraag naar die stok, maar het is de vraag naar wie Mozes is. Naar de identiteit van Mozes. Wie ben je? Stok. Ja, wat is er in je hand? Gewoon een stok. Dat is niet veel bijzonders toch, Heere? Dus komt de Heere deze morgen ook bij u? Bij mij? De Heere vraagt niet aan Mozes of die geschikt is, hè? Hij zegt ook niet, zie je dat zitten? Zou je dat willen? Denk je dat je dat kunt? Nee. Wie ben je? Wie bent u? En wie ben jij? Dan kun je natuurlijk gewoon je naam zeggen, hè? Dat ben ik. Maar het moet eigenlijk wel een beetje dieper zijn, hè? Wie ben je? Wat zou de Heere willen? Wat zou de Heere willen horen? Misschien denkt u wel van, ja, ik moet toch een zondaar zijn? Ik ben een zondaar. Ja, bent u dat ook? Dan vraagt de Heere, vraagt niet. Hij vraagt ook niet aan Mozes. De Heere vraagt niet. Wie denk je dat ik wil dat je bent? Wat denk je dat ik vind dat jij in je hand zou moeten houden? Nee, wie ben je? En als je dan zegt, als u zegt van, ja, maar ik zou moeten zeggen, ik ben een zondaar. Maar ik voel dat helemaal niet. Dan moet je het ook niet zeggen. De Heere vraagt niet naar het antwoord waarvan u denkt dat hij het verwacht. Maar hij vraagt naar wie u bent. Heere, ik denk dat ik nog wel goed genoeg ben. Dat ben ik. Ik zie zo weinig zonde in mij. En ik vind dat ik echt wel goed mijn best doe. Zou je zomaar kunnen zeggen. Er zijn ook wel andere dingen die u mag zeggen hoor. Als het maar wel is wie u bent en niet wie u denkt dat u zou moeten zijn. Want juist in wie wij zijn komt elke keer die mislukking van ons naar voren. Ook als wij zeggen, niet alleen als we zeggen ik ben een zondaar, maar ook als we zeggen ik doe toch goed mijn best. En dat geldt niet alleen voor geestelijke zaken. Dat geldt ook voor alle dingen van ons leven. Als de Heere vraagt, hoe gaat het nou met je? Ja, wat de toekomst brengen mogen mij geleiden, is Heere hand. Ja, meent u dat nou echt werkelijk of niet? En ik zei dat als genade, hè? Als je dingen mag zeggen. Ook als je mag zeggen, Heer, ik ben een zondaar voor u. Als het werkelijk zo is, is genade van de Heere. Ook als je mag zeggen, Heer, ik mag van u zijn. Ook als je mag zeggen, mij geleiden, Heer, wat er ook gebeurt, het is toch goed. Maar dat is lang niet altijd zo, toch? Er zijn ook van die momenten dat u misschien denkt, waarom zijn deze dingen nou zo? En waarom moet het nou zo lopen? Als ik naar de buren kijk, is het altijd anders, beter. We kunnen daar wel ver gaan. Ik was pas bij een mevrouw, die had nog niet zo lang geleden een rollator gekregen. Dan kon ze weer een beetje vooruit komen. En ik zei, vindt u dat nou fijn dat u een rollator heeft? Niet moeilijk, vindt u dat nou niet moeilijk? Nee, zegt ze, want wat de Heere doet, dat is goed. Nou, dat is inderdaad fijn. He, dan kunt u weer wandelen. Doet u dat ook? Ja, maar wel als het pas donker is. Want ik wil niet dat de mensen zien dat ik achter dat ding loop. Ja. Meen je dan werkelijk wel dat het goed is wat de Heere doet? Want als de Heere het toch goed vindt, moeten dan de mensen daar anders over denken? Is dat niet dan jezelf eigenlijk toch wel voor de gek houden? In plaats van te zeggen, ja, ik vind het moeilijk, Heer, en waarom zijn deze dingen zo? Wilt u mij dat leren? Onze stok in onze hand kunnen heel veel verschillende dingen zijn, hè? Wie bent u? Kom bij de tweede gedachte, een eenvoudig bevel. Het is dus een diepe vraag, hè? Wat is er in je hand? En dan komt er een heel kort bevel. Vers 3, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Wil de Heer ons daar nou mee laten zien? Misschien zit u de toepassing al wel te maken, hè? Dat wij erachter moeten komen wie we zijn en dat dan voor de Heer neerleggen, mag. Dat mag. Maar daar is hier helemaal geen sprake van. Het gaat veel te snel. Mozes heeft er helemaal niet over nagedacht. Wie ben je? Dat is de vraag. Wat is je stok? Waar zit je mee? Gooi maar op de grond. We hoeven niet meer te doen dan te doen wat de Heere zegt. Kom maar bij mij. We hoeven dus niet eerst van alles te doen om ervoor te zorgen dat dat op de grond komt te liggen, hè? Dat is alles wat Mozes doet. Gooi hem op de grond en Mozes doet dat. Wij willen altijd weer de boel toch weer, dan heb ik het over u, maar eigenlijk ook over mezelf. Het is allemaal van dezelfde lap gescheurd, hè? Zo over de dingen nadenken dat ze toch wel weer goed zijn. Alsof Mozes daar heeft gestaan. Ja, moet ik nou die stok op de grond gooien? Wat bedoelt de Heere daar nu mee? En wat wil die daar nu mee? En is het dan zo? Moet ik dan niet eerst een stok uit Egypte halen? Die mooie prinsenstaf van mij, waar ik mee naar Midian ben gevlucht. Misschien ligt die nog wel in de tent. Eerst die ophalen? Mozes denkt nergens over na. Niet glad strijken. Glad strijken, dat doen wij eigenlijk altijd, hè? Glad strijken. Glad strijken, dat is niet leven uit genade. Dat is leven vanuit onszelf. De dingen zeggen zoals we denken dat ze gezegd moeten worden. En dan zeggen, ja, dat is genade van de Heer. Terwijl het eigenlijk diep in ons hart toch anders ligt. Het geldt ook voor de dingen in ons dagelijks leven. Ik zei het aan het begin van de preek al, we denken vaak de dingen zijn goed voor de Heere als ze goed voor mij zijn. En dan kan het zijn dat ik het moeilijk heb en verdrietig, dat ik achter een rollator moet lopen. Als het maar wel nuttig is voor de Heere dan, ja, dan moet ik dat wel zien. Moet ik dat wel zien. Ik vertelde net over die mevrouw achter de rollator. Er was een andere mevrouw, ook met een rollator, die had dat ding ook net. Toen zei ik tegen haar, weet u wel dat je dat ding uit kunt klappen en dan kun je erop zitten? Nee, dat wist ze niet. Nou, zei, dat is mooi, want ik sta nog wel eens op de gang met mensen te praten. Ja, toen was ze toch wat meer blij geworden met de rollator, want nu kon ze wat langer praten, erop zitten. Toen zei ze, ja, dan kan ik ook over de Heere praten als ik over de gang loop. De stok in de hand moet eerst nuttig gemaakt worden voor de Heere, dan is die toch nuttig. Maar is lopen achter een rollator niet vanzelf al nuttig? Ook als we het niet zien. Als de Heer het goed vindt, mag het dan niet goed zijn? Je kunt aan heel veel andere dingen denken. Helemaal niet aan hele moeilijke en verdrietige dingen, maar ook aan uw eigen werk. Is dat nuttig voor de Heer? Stofzuigen nuttig? De meeste vrouwen zullen dat nuttiger vinden als de mannen, maar... Hè? Stofzuigen toch een beetje noodzakelijk kwaad. Het moet gebeuren. Hè? Als er geen stof zou zijn, dan hoefden we dat gelukkig niet te doen. Maar ja, het moet maar. En al dat andere werk in huis, dan is een huisvrouw dan eigenlijk meestal niet nuttig bezig. Moet je dan toch nog iets anders gaan doen om nuttig voor de Heer te kunnen zijn als je de hele dag bezig bent met het werk in huis? Of... Als u bouwvakker bent, mag dat niet nuttig zijn voor de Heer? Kan de Heer alleen maar mensen gebruiken die geestelijk bezig zijn? Dominees, oudelingen, diakenen, mensen die in het verenigingswerk zitten. Heel fijn, een zegen als je het werk mag doen. Maar al het andere, is dat dan niet nuttig? Kan de Heer alleen maar mensen gebruiken die heel helder en duidelijk over hem kunnen praten? We kunnen zomaar denken dat het allemaal niet nuttig is, hè? Net als Mozes, een herder is niet nuttig. Een prins zou nuttig zijn, maar een herder? Een prins, ja, toen had hij een roeping, maar een herder? Hoe kan nou een herder een roeping hebben? Mozes kende natuurlijk ook Psalm 23 nog niet, hè? Anders had hij er misschien anders over gedacht. Maar hoe moet het nou? En de Heere gaat Mozes niet eerst veranderen weer in een prins. En zeggen, nou dan kun je werkelijk nuttig voor mij zijn. Ik ga je eerst weer terug veranderen. Want je hebt nu genoeg geleerd in de woestijn. Nu kun je wel dat werk aanpakken. Eerst moet de mislukking opgeheven worden. Dat zouden wij graag willen, hè? De mislukking moet opgeheven worden. En dan kan de Heere met mij aan het werk. Maar de Heere zegt, gooi je staf op de grond. De Heere gebruikt de mislukking. Hij neemt de mislukking in zijn hand. Het verdriet van Mozes, waar Mozes mee zit. Hij neemt het in zijn hand. En zo doet de Heere dat nog steeds. Hij zegt niet van eerst moet het allemaal beter worden, moet het eerst veranderd worden. De Heere zegt, ik wil u hebben zoals u bent. Geestelijk, hè, met uw zonde. Maar ook met alles wat u niet aan zonde ziet. Zoals je bent en anders niet. En dan gaat de Heere daarmee verder. Dus ook als u zegt, ja, maar ik mis dat besef van mijn zonde zo erg. Ik denk dat het meer zou moeten zijn. Dan zegt de Heer, kom daar dan maar mee bij mij. En dan zal ik daarmee verder gaan. En dat geldt ook voor al die andere dingen, ook met uw werk. Als u zegt van ja, maar dit gaat niet goed. Of met uw ziekte, dit gaat niet goed, Heer. Moet anders. Kom maar mee bij mij. Dan zal ik ervan een machtig werktuig maken. Want dat is wat de Heere doet in het vervolg. Komt bij onze derde gedachte een verregaande bemoediging. Nou, jullie kennen allemaal het verhaal, hè? De kinderen ook. Wel een beetje spannend ook, hè? Mozes gooit die stak op de grond en wordt zomaar een slang. En het is niet zomaar een slang, want Mozes vluchtte voor weg. En we hebben jarenlang in Suriname gewoond en we hebben best wel veel slangen gezien. En wij vluchten voor de meeste slangen niet weg, omdat we er niet zoveel verstand van hadden. Maar de mensen daar, die vluchten voor sommige slangen weg en voor anderen niet. Voor gevaarlijke slangen moet je maken dat je wegkomt. Maar een ander kun je rustig oppakken. Daar kun je zelfs mee spelen. En Mozes vlucht weg. En Mozes is een man van de woestijn, die loopt er al 40 jaar rond. Die heeft heel wat slangen gezien. En dan ziet hij die slang en hij gaat er vandoor. Dat moet dus een heel eng beest geweest zijn. Hè? Een sterke, grote slang. Dat zien we trouwens ook later in het vervolg van de geschiedenis. Als Mozes bij de farao komt en de farao zegt: wie is de Heere? Dan gooit Mozes zijn staf op de grond en dan wordt een slang. En dan zeggen die tovenaars: en dat kunnen wij ook. En die gooi ik allemaal een stok op de grond. En dan komt de staf van Mozes. En die vreet zomaar die staven, die slangen van die tovenaars op. Het is een gevaarlijke slang geweest. De Heere laat daardoor zien dat hij machtig is. En dat hij door wil werken in het leven van Mozes. Met dat mislukte van Mozes leven, die staf. De Heere wil ermee laten zien: ik wil jou, die al 40 jaar rondloopt in de woestijn, ik wil jou gebruiken. Niet omdat je zo'n goede man bent, maar omdat ik het wil. En dan kan Mozes straks ook tegen zijn volk zeggen: kijk, de Heere heeft mij geroepen. Dat was de vraag ook, ze zullen mij niet geloven. En dan staat er in vers 5, opdat zij geloven dat ik je gezonden heb. Het is een bemoediging voor Mozes. Een instrument in de handen van de Heere. Dus de Heere vraagt niet aan Mozes: je moet eerst anders worden. Je moet eerst een leger verzamelen om tegen de farao te vechten. Je moet eerst nog op school om generaal te worden. Want dan kun je dat leger aanvoeren. Ik ga je zelfs niet leren vechten met die stok. En dan kun je met de farao vechten. Nee, de Heere zegt: ik ga dat doen door middel van die stok. Van jou. En moet u opletten. De Heere verandert Mozes ook niet zomaar ineens in een andere man. In een vertrouwende, gelovende man. Maar Mozes blijft wie die is. Zo ongelovig als maar kan, zou je kunnen zeggen. Hè? Want dit is dan de derde tegenwerping. Maar Mozes is nog niet klaar. Als de Heer hem die tekenen heeft laten zien, dan zegt hij van: ja, maar ik kan niet zo goed praten. Hè? Ook als zo'n mislukking. Ik kan niet zo goed praten. Dan zegt de Heer: maar wie heeft nou je mond gegeven? Dat ben ik toch? En wie heeft de blinden, de doven, stommen gemaakt? Dat ben ik toch, de Heere? Dus de Heere werkt door die mislukkingen, zou je kunnen zeggen, heen. En wat wij dan vinden wat mislukkingen zijn, zegt de Heere: ja, maar dat heb ik toch gedaan? Dat is toch van mijn hand? Dus Mozes is nog niet klaar. Want dan komt eigenlijk naar voren wat grote probleem is van Mozes. Hij wil helemaal niet. Stuur maar een ander, zegt hij. Hij zegt het wat netter, hè? In vers 13, och Heere, zend toch door de hand van degene die gij zoudt zenden. Zeg Heere, excuseer, maar stuur alsjeblieft een ander. Ik zie het niet zitten. Dus Mozes blijft die ongelovige man. Hè? Ja, natuurlijk was het een gelovige man. Hij kende de Heer, hij diende de Heer. En toch zit daar op de bodem van zijn hart zoveel wantrouwen. En gebruikt de Heere die stok om hem te laten zien wie hij is. Mozes zal dat later ook wel gezien hebben. Waarom zou de Heer nou die stok in een slang veranderd hebben? Zullen we wel eens over nagedacht? De Heer kan toch ook die stok in een boom veranderen? Dat hij had gezegd, Mozes zet die stok in de grond. En even later was het een mooie boom geworden. Heeft de Heer later ook gedaan en zoiets. Met de stok van de Aaron. Toen moesten al die mannen hun staven inleveren. En de volgende dag bloeide de stok van de Aaron. Dat doet hij hier niet. Het wordt een slang. En dat heeft er alles mee te maken met de farao. Misschien hebben jullie wel eens een plaatje gezien van de farao. U kent het misschien wel, hè? De farao met die grote muts op. En dan moet u eens opletten. Op de voorkant zit een grote slang. Dat is de beschermer van de farao. Hele gevaarlijke slang heeft hij op zijn. Als afbeelding op zijn muts, op zijn kroon. Die moet de farao beschermen. En nu zegt de Heer, hè, maar jij kunt slangen oppakken. En ze veranderen zomaar weer in een stok. Door mij zul jij de farao kunnen overwinnen. In mijn kracht. En dan moet u eens opletten, die stok van Mozes, hè, dat is de stok van Mozes. Maar in het vervolg van de geschiedenis krijgt die stok een andere naam. In vers 20 staat dat. Mozes gaat weg. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. Dat is diezelfde stok waarmee die straks bij de Rode Zee zal zijn. Waarmee het water gespleten zal worden. Dat is dezelfde stok waar hij later de Amalekieten mee zal verslaan. De kracht van de Heer. Waarmee de Heer zegt, maar ik ben erbij. Dat is die stok. Als Mozes hem omhoog doet, dan winnen de Israëlieten. En als die omlaag zakt, dan verliezen ze. In die stok laat de Heer telkens zien, ik ben erbij, ik ben de machtige. De Heere werkt daardoor dus heen. Moet u eens denken, waar begon het mee? Zo'n eenvoudige stok, zo'n heddenstaf. De mislukking, ik zal nog maar zeggen, van Mozes. De grote vraag van Mozes leven. Waarom, Heere? Hoe moet het nu verder? En dan nu de staf van de Heere in zijn hand. De Heere vraagt niet van ons om ons eerst te veranderen, om eerst de dingen goed te maken, om ze allemaal in orde te krijgen. En weet u wat de Heer ook vaak niet doet? U zomaar ineens veranderen, hè? U bidt om bekering. U vraagt om het werk van de Heilige Geest in uw leven. U ziet er niks van. Kan, hè, dat de Heer je zomaar, dat de Heilige Geest zomaar opeens in je leven komt en dat het allemaal anders is. Een plotselinge bekering. Kan. Maar heel vaak werkt de Heer op een andere manier. Dat je achteraf zegt, ja, maar toen was de Heer al in mijn leven begonnen. Ik heb het niet gezien. En hij is doorgegaan in mijn leven. Heeft al die dingen in mijn leven gebruikt om mij naar hem toe te brengen. En de Heilige Geest heeft al die dingen gebruikt om mij te laten zien wie ik zelf ben en wie Hij is. Dat is achteraf. Hè? Nu zegt de Heer, kom bij mij met wie je bent en zoals je bent. En dan zal ik je laten zien door alles heen wie je bent en wie ik wil zijn. Altijd maar door. De Heere wil daarin meegaan van stap tot stap. Geestelijk. Maar ook in het gewone leven. Volgen in het hele leven. Hè? Ook als je achter een rollator loopt. Of als huisvrouw, wat ik net al zei. Die wel eens denkt van waarom, hè? Moet het allemaal, is dit het dan? Wil de Heere mij zo gebruiken? Ja. Als je ziek bent geworden, ik kan dat altijd makkelijk zeggen, ik ben niet ziek, hè, maar als je nou ernstig ziek bent, zou je dat dan niet mogen zeggen? Het is toch goed wat de Heere doet, want hij wil daardoorheen werken. Ik zie het niet en misschien zal ik het wel nooit zien ook. Maar hij zal het me wel laten zien straks. En natuurlijk kan de Heere dingen ook wel eens anders maken. Dat je je rollator aan de kant kunt zetten. En dat je weer van je ziekbed opstaat. Maar dat hoeft niet. Dat is niet het enige wat nut heeft in het leven. Dus ik denk trouwens aan Paulus, hè. Ik heb de Heere 3 maal gebeden. Toen heeft de Heere gezegd: mijn genade is u genoeg. Dat is genoeg. Zo wil de Heere met ons meegaan. Niet in dat altijd de dingen lekker lopen. Dat ze fijn gaan. Dat wij de nutten, zelfs niet dat wij het nut ervan zien. Maar de Heere wil steeds laten zien: ik wil met u meegaan. Emmanuel, hè? God met ons. God met mij. Mag u dat zeggen? God met mij. Emmanuel, hij gaat met mij mee in mijn leven. Zo wil hij wel met u meegaan, van stap tot stap. Altijd maar mee. In alles van uw leven, mee. Ook als alles tegenloopt. Misschien wel als juist als alles tegenloopt, zegt de Heer, ik wil toch mee. Jesaja 53. Onze krankheid heeft hij gedragen, heeft hij op zich genomen. Ik was ooit met een meneer in gesprek en die zei, ja, een andere Bijbelvertaling, dan staat er zomaar dat krankheid, dat hebben ze veranderd in ziekte. Hij zei, daarom wil ik deze Bijbel niet meer lezen. Want het gaat niet om ziekte, het gaat om krankheid. Als je nou in de grondtekst kijkt, ja, krankheid is gewoon ziekte. En dat gaat natuurlijk ook over geestelijke ziekte, over onze zonde. Maar zeker ook over onze lichamelijke ziekte. Die heeft hij ook op zich genomen, dat is ook zijn lijden, zijn sterven. Als de Heer niet was gestorven, als hij niet onze krankheden op zich had genomen, dan zouden we niet eens meer ziek kunnen worden. Dan zouden we niet eens meer kunnen leven. Zouden we nooit meer beter kunnen worden. Ook dat heeft hij op zich willen nemen. En toch blijft het moeilijk, of niet? Dat te zeggen, het is toch goed. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Kan dat zomaar zeggen? Kunnen we onszelf veranderen? We kunnen ons natuurlijk wel oppeppen, hè, en zeggen, ja, dan blijf ik dat maar zeggen. En soms is het ook goed, hè, om muziek te gaan luisteren waarin de psalmen of gezangen klinken, waarin we worden opgeroepen om op de Heere te zien. Om maar oppassen dat we onszelf niet oppeppen. Want uiteindelijk moeten we bij de Heere zijn, daarin. En hem vasthouden. En dan zien we zoiets heerlijks. Dan komen we bij de Heere Jezus aan het kruis. We zeggen wel eens, Mozes, dat is een type van de Heere Jezus. Hè? Hij is de verlosser van zijn volk. Hè, Mozes die leidt zijn volk uit het slavenhuis, uit Egypte. Naar het beloofde land en zo brengt de Heere Jezus zijn volk vanuit het slavenhuis van de zonde naar het beloofde land, naar de hemel. Koninkrijk van de hemelen. Maar is Mozes nou hier een type van de Heere Jezus? Helemaal niet, hè? Mozes die wil niet. Hij wil helemaal niet, hij heeft er helemaal geen zin in en hij zegt stuur maar aan de ander. Als we dan naar de Heere Jezus kijken. Hij neemt zijn roeping volkomen op zich. Helemaal. Tot in de diepte van de hel. En dat doet hij voor zondaren. Kijk, voor Mozes was het nog zijn eigen volk waarvan hij zegt, ja, ik zie het niet zitten, ik hoef niet, ik wil niet. Maar de Heere doet het voor zondaren, voor vijanden, gaat hij aan het kruis. Gewillig. En dan is hij te herkennen. He, Mozes was te herkennen aan die staf. Waar is de Heere dan aan te herkennen? Aan het kruis. He. Wij staan daar niet zo vaak bij stil. Maar het kruis van de Heere. Dat kun je om je nek gaan dragen. Als een sieraad. Maar wat betekent het kruis eigenlijk? Het is de allerdiepste schande die er maar bestaat. He. Als je aan het kruis komt te hangen, dan ben je van God vervloekt. Zegt de Bijbel. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het kruis, dat is alleen maar voor het laagste van het laagste. Voor de grootste mislukkelingen. Romeinen mogen niet aan het kruis. Romeinse burgers mogen niet aan het kruis geslagen worden. En zelfs heel veel anderen worden niet gekruisigd. Ook van de overwonnen volken niet. Het kruis is voor degene die de ergste straf verdiend hebben. Moordenaars, verraders. Dat wil de Heere Jezus op zich nemen. En het voor ons doen. Als u nou zegt, ja maar Heer, hoe moet het nou? Ik kom er niet verder mee. En dan moet u daarmee naar de Heere gaan en dan zegt de Heere, maar ik heb het al gedaan voor u. En ik wil het je laten zien. En elke keer weer laten zien. En iedere dag opnieuw laten zien dat ik geleden heb voor zulke als jij bent. Voor mensen die onwillig zijn, heb ik geleden. Voor mensen die zeggen, ja maar ik doe het toch eigenlijk best wel goed, heb ik geleden. Voor mensen die zeggen, ja maar ik heb niks en ik deug niet, heb ik geleden. Zo komt de Heer deze morgen tot u. Hij zegt, ja maar vijanden die zijn bij mij welkom. En dan ga ik u, als u tot mij komt, ga ik jou nuttig maken op mijn manier, in mijn hand. Gemeente, zou u dan zo niet tot hem gaan? Hè? Nu zo voor hem neerwerpen, voor hem neerleggen en zeggen, Heere, ik kan het zelf niet. Iedere dag kan ik het weer niet. Maar wilt u het mij dan laten zien? Amen. Gemeente, onze slotzang is van Psalm 60, het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, het zevende vers.